Gemeentekant 1983.
Na lied 176 gaan we verder met de Bijbelstudie van dinsdagochtend.
Spreker bent, dan word je helemaal gedirigeerd. Het was gisteren voor enkele wat te moeilijk. Ja. Je moet er maar wat pap bij doen, zei iemand vanmorgen. Goed. Het is maar fijn dat ik mijn preken niet helemaal achter elkaar opschrijf, want dan zou ik ze weer moeten veranderen. Dus ik geef dan maar door wat ik nou vanmorgen op bed heb liggen verzinnen. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd. En jij maakt de vragen maar, want die kan ik niet vooruit weten. Want ik ben net als Abraham, ik weet niet waar ik uitkom. Ga nu maar eens aan een rups vertellen dat die moet gaan vliegen. Nee, waar, dat is het probleem. Als ik aan een rups, als een rups zou zeggen, zou denken, ik ga vliegen, dan denk je, dat kan ik nooit. Dan moet er iets veranderen. Dan moet hij metamorfoseren, om een duur woord te gebruiken. Dat moet ik hier niet doen, dus dan moet hij gewoon veranderen. En als wij willen metamorfoseren, dat is van gedaante veranderen, moeten we vernieuwen in ons denken. Dat hebben we natuurlijk hier wel eens gehoord. En ik denk, ik neem vanmorgen eens weer een plaats van samenkomst in de hemel. Toen de Allerhoogste hebben gisteren gehad, de volgeren de erfenis uitdeelde. En waar heeft hij dat gedaan? Als je een erfenis uitdeelt, dan laat je de familieleden bij elkaar komen en dan zeg je, jij krijgt dit en jij krijgt dat. Dus God heeft ook een plaats van samenkomst in de hemel. En wij hebben een plaats van samenkomst op de aarde. Nou, die kun je goed vergelijken. Want als je een plaats van samenkomst op de aarde hebt, daar zit er ook wel eens wat tussen wat er niet in tussen hoort. Nou, dat zit er bij God ook wel eens tussen, die plaats van samenkomst. Maar als wij hier nou in plaats van samenkomst hebben, zeggen we willen hier God ontmoeten. Maar die zie je ook niet. Je ziet de spreker. Nou. Maar waar hebben wij nou eigenlijk contact mee? Met onze geest. Maar die zie je ook niet. Als ik spreek over de onzienlijke wereld, begin dan maar eens te denken, maak ik er zelf een stukje van uit. Waar zit uw geest? Ja, zegt mijn hart, ja, maar u weet ook wel dat uw geest zit net zo goed in uw vingers. Alles wat leeft, heeft geest. Nou, we hebben het over die dingen die erg belangrijk zijn. Onze geesten ontmoeten elkaar vanmorgen. En uw geest accepteert iets of wijst iets van de hand op. Of kan het niet bevatten. Nou, dat is de onzienlijke wereld. Ik heb geen contact met uw lichaam. Ik heb geen contact op een of andere manier. Ik heb alleen contact, dat hoop ik tenminste, met uw geest. Nou, dan zitten we volop in de onzienlijke wereld. Dus u moet dat zich niet zo vreemd voorstellen. U denkt in de onzienlijke wereld. Want als ik zeg, ben u al eens aan uw geest geopereerd? En wat haalde de dokter er toen uit en wat zette die erin? Zo niet hoor. Dan zeg je, ja. Dan begin je te lachen, dan denk je, ja, dat is onzin. Nou. Dan gaan we eerst eens een plaats van samenkomst in de hemel bekijken. En dan denk je maar dat wij op een plaats van samenkomst zitten en onze geesten ontmoeten elkaar. En je kijkt niet naar de kleren en je kijkt niet naar de gezichten. Nou, dat is net wat Paulus zegt. Je moet de aandacht niet trekken door je mooie kleren of niet door helemaal geen kleren. Niet waar? Want dat zie je tegenwoordig ook nog als in samenkomsten. Dan denk je dat je op het strand bent. Nou. In een samenkomst, maar zegt Paulus, nou moet je de aandacht niet trekken, dames. Niet door je kapsel en niet door je sieraden. Mag je geen sieraden hebben, zeg maar. Als je nou bij de samenkomst bent, moet je alles weglaten wat de aandacht in het natuurlijke leven trekt. Nee? Dan ga je niet voor die show. Als iemand naar een bruiloft gaat, laat hij dan zijn mooiste kleren aan doen. En dan zegt hij, jongen, wat een vrouw, wat een man. Hè. Maar in de samenkomst, voel je wel, dan zoeken we iets anders. Wij zoeken die geestelijke wereld. En dat is een afschaduwing van die samenkomst daarboven. Die kun je ook niet zien, maar daarvoor is die wel. Dan gaan we eerst eens lezen van een samenkomst in de geestelijke wereld. Zo'n plek waar God alles bij elkaar haalt. Wat aanzien heeft en macht heeft en zegt, nou gaan we de zaak eens verdelen. We gaan de erfenis eens uitdelen. Toen God de volkeren de erfenis uitdeelde. Ja. Zoek nu eens op Job 1. Job. Job 1, vers 6. Daar staat het heel eenvoudig meegedeeld op zekere dag. Hè? Dat klinkt al zo vertrouwelijk, op zekere dag in vers 6. Job 1, vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods. Daar heb je ze weer. Hè? Die zonen Gods. Om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. Hé, wat doe jij nou in de samenkomst van God? Ja, dat was er ook. Hij probeert het hier ook wel eens. Ja. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? Je zegt niet als tot Hagar, en waar ga je heen? Ja. En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Daar heb je zo'n hemelvorst, die doorkruist de aarde. En dan zegt de Heere tot de Satan, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job. Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van al het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Heb je hem zelf niet, hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut. Het werk zijn handen hebt gij gezegend en bezit is zeer toegenomen in dit land. Nou, tot zover. Daar zitten we nu volop in de geestelijke wereld. En dat wordt uitgedrukt in beelden die wij verstaan in een samenkomst. Die samenkomst is er wel, want de Bijbel spreekt zelfs van een berg der samenkomst. In de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik geloof dat er een van de liederen dat ook zegt. De berg der samenkomst. In de hemel is er een samenkomst. De hemel is dus de onzienlijke wereld waar wij deel aan hebben met onze geest en met onze ziel. En de aarde is de zichtbare wereld. En dan begint uw Bijbel met in den beginnen schiep God de hemel. God maakt de eerste onzienlijke wereld. Dat is de hemel. En toen maakte hij de zichtbare wereld. Dat zijn de sterren, de aarde, planeten enzovoort. Als hij die onzienlijke wereld schept, dan is dat een reële wereld. Alleen je kunt hem niet zien. Ja, mijn geest kan ik ook niet zien, maar daarvoor is hij wel. Dat is erg reëel. En waar bestaat die geestelijke wereld uit? Uit wezens. En daarom spreken wij, als wij over Nederland hebben, dan spreken wij over het Koninkrijk der Nederlanden. En wat bedoel ik daarmee? Allereerst een aantal mensen. 14 miljoen mensen. Die vormen het Koninkrijk der Nederlanden. Ik kan natuurlijk ook bedoelen een stuk land. Maar het Koninkrijk der Nederlanden. En als ik nu spreek over het Koninkrijk der Hemelen, dan bedoel ik een aantal wezens. Hemelwezens. Daar zijn er meer dan in Nederland. Heel wat meer. En die wezens, die heeft God geschapen. Niet door een groeiproces. Je hebt geen vaderengel en geen moederengel. Maar God heeft ze kant en klaar geschapen. Toen zij geschapen werden, waren ze gereed. Staat er ergens in Ezekiel. Nou. Kant en klaar. Af. Ontwikkelingsproces zit er niet bij. Groeiproces ook niet. Nou, dat zijn de engelen. En die engelen, dat is zomaar niet een loslopende zaak. Maar dat zijn een aantal wezens die met elkaar verbonden zijn in groepen. En elke groep heeft een leider. Dus je kunt je dat wel voorstellen. Er zijn koningen onder, er zijn heerschappijen onder, er zijn tronen onder. Er zijn ook gewone geesten onder. Dat is een hele hiërarchie. Met toppen en daaronder mindere en daaronder weer lagere engelen. Wat in de hemel onbekend is, dat is de democratie. We zijn allemaal gelijk. Dat is de democratie. Ja. Dat kunnen wij goed begrijpen, want dat hebben we op aarde ook. Dan heb je ook regeringen. Als wij allemaal gelijk waren en iedereen deed wat hij zelf zin in had, dan was het een chaos. Ja. God schept dus het belangrijke. God schept de onzienlijke wereld en die is de belangrijkste. En die schept hij eerst. En dan komt de aarde. En nu een van de allerbelangrijkste figuren die er geschapen was, dat was Lucifer, de duivel. Maar dit was dan nog een goede engel. En die wordt genoemd een morgenster. De zoon des dageraads. Zo wordt in Jesaja 14 aangesproken. De morgenster, de zoon des dageraads. Je kunt die engelen vergelijken met sterren. Ik heb eens in de prairies gestaan van Amerika op een nacht. En toen keek ik naar de hemel en toen kon ik me goed voorstellen wat Abraham zag. Want dat zie je hier nooit. Zoveel sterren en zo helder. En de ene ster verschilt in grootte van de ander. Dat is ongelooflijk mooi. Als je dat ziet. En dan zie je ook dat die sterren in groepen zijn verdeeld. Sterrengroepen. Wij noemen ze sterrenbeelden. Wij geven ze zelfs namen. De Orion. Het Zuiderkruis. Die waar wij hier in Nederland mee te maken hebben met de grote beer. Met de kleine beer, als je wel eens van hoort. Ja. Dat zijn sterrenbeelden. Dat zijn sterren die horen bij elkaar in een groep. En de ene ster is feller van glans dan de ander. Dan krijg je een goed idee van de hemel. Als God nu die sterren maakt, dan staat er God noemde dat hemel. Het was de hemel niet. Maar God zegt, ik noem dat nou mijn hemel. Dan weet je hoe die hemel in elkaar zit. Ook in groepen. En de ene engel verschilt in kracht en in glans en in heerlijkheid van de ander. En ze horen bij elkaar, en bij elkaar horen, dat wil zeggen dat je in een geestelijke wereld, dat je bij elkaar hoort, dan moet je van dezelfde gedachten zijn. Als God nu die sterren maakt, en dan staat er, God noemde dat hemel. Het was de hemel niet. Maar God zegt, ik noem dat nou mijn hemel. Dan weet je hoe die hemel in elkaar zit. Ook in groepen. En de ene engel verschilt in kracht en in glans en in heerlijkheid van de ander. En ze horen bij elkaar, en bij elkaar horen, dat wil zeggen dat je in een geestelijke wereld, dat je bij elkaar hoort, dan moet je van dezelfde gedachten zijn. Als wij hier bij elkaar horen, dan is dat niet omdat we allemaal boekhouders zijn, of allemaal politieagenten, hè? Maar omdat wij geestelijk verbonden zijn. Nou, die engelen die zijn geestelijk verbonden. En dat kun je merken aan de taal. En vandaar die taalgebieden. Dat is de uitdrukking van wat ze denken. Daarom, elke hoofdengel heeft een taalgebied onder zich. En nu, de duivel was de eerste. Geschapen engel. Vandaar dat hij genoemd wordt de zoon van de dageraad. De zoon van een nieuwe dag. Van een nieuw tijdperk. Als God die engelen schept, dan gaat er een nieuwe tijdperk in. Een nieuwe eeuw. Een eeuw, zou de Bijbel zeggen. Een nieuw tijdperk. De eerste van de nieuwe dag. En daarom heet hij ook de morgenster. Ja, want achter de morgenster, dan komen er nog, dan gaat die zon dadelijk op. Dus de morgenster is het allereerste wat je ziet aan licht. Dus onder die engelen, daar zijn grootvorsten, er zijn heerschappijen, overheden. En de Bijbel zegt ook, er zijn ook die wereldbeheersers deze eeuw onder. Paulus gebruikt dat woord. Dat zijn de vorsten. Dat zijn de machtigste vorsten die voor Gods troon staan. Als je een land regeert, dan moet je een parlement hebben. Ja. Dan moet je regeerders hebben. Niet iedereen die zit in de Haag. Ja. En niet iedere engel staat voor Gods troon. Er zijn engelen die voor Gods troon staan. En dat is dus, die troon is de plaats van de samenkomst. Dus daar is het podium en daar staan ze voor. Dat is nu om u gedachten te geven van de geestelijke wereld, maar dat je goed weet, die troon die is daar niet van hout en niet van goud, maar dat is onzienlijk. Maar die troon is een woord dat we gebruiken om de macht en de glorie en het centrum van alle macht in hemel en op aarde aan te duiden. En daarom spreken wij van een troon. Maar het is de geestelijke wereld die we aanduiden met aardse dingen. We vergelijken ze dus. Maar je mag niet zeggen, jongens, er zijn straten in de hemel en er staan bomen in de hemel. Want het is zuiver de geestelijke wereld. Dus met hoge rangen en lage rangen. En wat zijn nu zonen Gods? Die worden hier in Job genoemd. Zonen Gods. Dat woord Gods is een versterking. Er staat in de Bijbel, Ninive was een stad Gods. Nou, was een goddeloze stad. Daar staat, er was een stad Gods. Daar bedoelt de Oosterling mee een zeer grote stad. Een man Gods, dat is een belangrijke man. Er staat van koning Saul, letterlijk, hij had een boze geest Gods. Dat wil zeggen een knoert van een boze geest. Ja, een boze geest Gods. Wat is nu een zoon Gods? Dat is een vergevorderde, een hoogstaande engel. En later spreekt de Bijbel ook van zonen Gods op de aarde. Ja. Die zonen Gods, dat zijn de wereldbeheersers. Paulus zegt de kosmokratopas, dat is het Grieks. Daar zit het woord kosmos in. Die delen de lakens uit in de kosmos. Dus in de schepping. Waaronder de aarde dus valt. En onder die overste was, onder die kosmocraten pas, de wereldbeheersers, was de duivel nummer 1. Nou, die, en nu is een deel van die engelen gevallen. Waarom? Omdat ze jaloers waren op de mens. Kan ik me levendig voorstellen. Als God de aarde schept, dan zegt Job, we hebben toch Job voor ons, dan zegt Job, terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen Gods jubelden, in Job 38. God schept de aarde en die engelen, al die engelen, die morgensterren, dat zijn dus die grootvorsten, die wereldbeheersers, dat zijn de morgensterren of de zonen Gods. Ze zijn uit God geschapen. De grootste, de eerste. Lucifer was de eerste van die engelenwereld. Dat is anders dan bij de mensen. Dus de voornaamste die waren het eerst geschapen. Nou, en als God die aarde schept, dan beginnen ze te juichen en te zingen. Zo mooi vinden ze dat. En dan komt er tenslotte, komt daar de mens op die aarde. Nou weet ik hoeveel jaren, daar zullen we maar niet over twisten. Zonen Gods heeft dus drie betekenissen. Een zoon van God kan een engel zijn. Ja. Dat lees je hier in Job. Daarvan laat ik het opzoeken. God is ook zijn vader. Hij heeft hem gemaakt. Een zoon, maar tegelijkertijd is het geen kind, maar het is een zoon, dat wil zeggen een belangrijke. Een zoon Gods. Een belangrijke engel. Als je een zoon hebt, dus meer als een kind. Dan zeg je, mijn zoon die doet tegenwoordig mijn zaken. Dus dat zijn heilige engelen, zonen Gods, die zo machtig zijn dat ze voor de troon van God staan. Dat die zitten daar in dat parlement. Heilige engelen, ik noem er een, Michael. Ik, Michael, en ik noem er nog een, Gabriel. En dan zegt Gabriel tot Zacharias, ik ben Gabriel die voor God staat. Ja, dat was zijn plaats in de hemelse gewesten, voor de troon van God. Nou, dan ben je een hoofdengel, een aartsengel. Aart, met een T, betekent voornaamste. Een aartsboef, dan ben je een grote boef, een aartsengel bij een groot engel. Ja. Als ze afgevallen zijn, dan blijven het zonen Gods. Dat is ter afkomst. Maar ze deugen niet meer. Het kwade is in hen ontstaan. Dat zijn dus zonen Gods, goede en kwade, hoge rangen bekledend. En nu kun je ook nog zonen Gods krijgen op aarde. Dat zijn mensen die hun plaats ook voor Gods troon in gaan nemen. Maar als je de plaats voor Gods troon inneemt, moet je eerst een hemeling worden. Dan moet je eerst gemetamorfoseerd zijn. Dan moet je eerst een geestelijk mens zijn. En als iemand zegt, nou gooi het maar in mijn pet, heel die geestelijke wereld. Ik blijf maar heel nuchter, heel praktisch, heel gewoon. Nou ja, dan zeg ik, dat feliciteert de Bijbel je niet. Want dan zeg je bent toch vleeselijk. Je bent toch een natuurlijk mens. Je moet geestelijk gaan denken. Geestelijke mensen, dat zijn mensen die zich bewust verplaatsen naar die geestelijke wereld. Die zijn weder geboren. Je bent op aarde geboren en dan ben je natuurlijk mens. En als je nou wederom geboren bent, dan ben je in die geestelijke wereld geboren. Waarmee? Met je geest. En wie is daar de oorzaak van? Want achter de geboorte zit een maker. Dan ben je geboren uit een zaad. En dat zaad, dat is niet het zaad van een man, zegt de Bijbel. Dat is een natuurlijke geboorte. Maar dat is het zaad van God. Dat is zijn woord. Het eeuwige en blijvende woord van God. Wedergeboren door het eeuwige en blijvende woord van God. En dan neem je je positie in de hemel in. En dan heb je de Heilige Geest nodig om daar te functioneren. Want je menselijke geest schiet daar tekort. Zo zit dat nu in elkaar. Dus op aarde zijn mensen, die zijn eerst natuurlijk, vleeselijk. God schiet de mens, en God zegt laat onze mensen maken naar mijn beeld, naar ons beeld, dat is één, en onze gelijkenis, dat is twee. Als hij Adam maakt, dan staat er in Genesis 1, God schiep Adam naar zijn beeld. Maar er staat niet dat God Adam schiep naar zijn gelijkenis. Adam was een vorst. Adam was een koning van de aarde. Er zat heerschappij, er zat autoriteit in. Dat was het beeld van God. Een beeld is nog niet de werkelijkheid. Maar van Jezus Christus wordt gezegd dat hij God gelijk was. En dan staat er, wij zullen hem gelijk zijn en God is geest. En als je je plaats in de hemelse gewesten inneemt, dan ben je op weg om hem gelijk te zijn. Adam was, ik zei er net dat je die hemel kunt vergelijken met de sterren. Grote sterren, kleine sterren horen bij elkaar. Je kunt die hemelingen ook vergelijken met de dierenwereld. Je moet eens opletten hoe vaak de Bijbel de slechte engelen vergelijkt met dieren. Een draak, een slang, een schorpioen, een kikvors in de openbaring. En de goede engelen, een duif. Een leeuw aan de goede zijde. De leeuw uit Juda's stam. Ja. Dan heb je, er zijn engelen die worden vergeleken met dieren. Waarom? Wel omdat de mens heeft heerschappij over de dieren. God zegt tegen Adam, dat was zijn beeld. En dat was een natuurlijk mens. Je moet heerschappij hebben over de dieren. En wat zegt God nu tegen de herschapen mens, de wedergeboren mens? Gedoopt met de geest. Je moet heerschappij hebben over de engelen. Kun je niet volgen, die vergelijking? Een mens die heerschappij heeft over de dieren, nou, die heeft daar gezag over. Als wij heerschappij hebben over de engelen, dan hebben we daar gezag over. Daar begin je niet mee, daar moet je mee eindigen. Dan moet je opklimmen, dan moet je verheffen. Dan zegt die dominee, verheft uw harten tot God. Nou, dan ga je omhoog. En wie wil dat niet, dan wil de duivel niet. Die wil niet dat je je hart verheft. Dat je in die hemelse gewesten komt, want daar zit hij, daar was hij één. Nummer één, en wil nummer één blijven. Kunt u nu begrijpen de val van de duivel, toen hij zag dat de mens begon op te klimmen naar de hemel... Adam, bij die boom des levens, toen zegt de duivel, ja, maar dat gaat niet. Want hij wist dat niet. Want hij zag iets wat hij niet kende, een ontwikkelingsproces. Dat Adam ontwikkelde zich eerst op aarde, en dan bij die boom des levens, dan gaan ze samen ontwikkelen naar de geestelijke wereld. Want dan krijgen ze contact met God. De boom des levens. Tijdens het eten van de vruchten, toen kregen ze gedachten uit de hemel. En toen zag de duivel, dat gaat mis. Hij zegt, die komen dadelijk ook in de hemel. En niet als ze dood zijn. Je gaat niet naar de hemel als je dood bent, maar je moet nu naar de hemel gaan. Hm? Wij zeggen niet we gaan naar de hemel, maar de Bijbel leert je bent in de hemel. We zijn overgeplaatst in de hemel door je wedergeboorte. Ben je een nieuwe mens in de hemel, een geestelijk mens. En dat ben je met je geest. Nou, de engelen zijn ook geesten. Dan zit je daartussenin. En dan ben je, dan zegt de Bijbel, dan mag je opgroeien tot zo'n zoon. Tot zo'n voorname troonengel. Die ook voor Gods troon staat. Een schare van mensen van de aarde, die op een gegeven moment voor de troon van God staan. In de geestelijke wereld. Dus die zonen Gods, zijn er drie soorten. De heilige engelen, ik noem Gabriel en Michael. De afgevallen engelen, ik noem de Satan. Die aan het hoofd staat van die wereldbeheersers, want hij is de overste van deze wereld. Die staat aan het hoofd van de wereldbeheersers. En dan de mensen op aarde die wederom geboren zijn, gedoopt met Gods geest en gaan functioneren daar in die hemelse gewesten. Die daar macht hebben. Zoals een natuurlijk mens macht heeft over de dieren, zo moeten wij macht hebben over de hemelingen. De Bijbel zegt, want ze zijn geschapen als onze dienaren. Zijn ze niet alle dienende geesten uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid werven? En dat zijn dan de goede engelen. U hebt een engel die u begeleidt. De kinderen hebben hun engel, zegt de Bijbel. Ja. Dat is in de geestenwereld. Heb je een belangrijke functie in de gemeente, dan heb je ook nog een engel. Dan heb je de engel der gemeente nog. En zo zijn er dus ook vorsten die op aarde, hemelse vorsten die op aarde een vinger in de pap willen hebben. In de onzienlijke wereld is alles in kant en klaar geschapen. Op de aarde is er een ontwikkeling. Daar moet alles klaar gemaakt worden. En dan moet er ook zo'n eerstgeborene uitkomen. Adam wordt genoemd de zoon van God. Als je de geslachtslijst van Adam leest, dan staat er zoon van God. Ja, hij was een zoon van God, maar hier op aarde. Maar Adam, als hij opklimt in de hemel, dan valt hij. Dan zondigt hij. En dan zegt God, blijf er nou maar buiten en blijf nou maar van die boom des levens af. En God die zet engelen, voor hele voorname engelen zet God. En die beletten hem dat hij weer terugkomt. God zegt, je moet niet meer in die hemel terug. Wanneer mag je er pas in? Als Jezus Christus komt, die zegt, ik doe die deur weer open van de hemel. Ik predik dat je weer in de hemel kunt komen. Tot zo lang moest de mens wachten. Ja. En als je niet wachten kunt, nou. En toen Jezus nog niet was, nou, dan gingen de mensen de verkeerde kant erin. Elders, van elders klimmen ze erin. In de zichtbare wereld wordt alles eerst gereed gemaakt voor die zoon van God. Kijk, die zonen Gods waren daar in de hemel ineens. Die groeide daar niet naartoe. De duivel was de eerstgeborene daar. Maar nu moet er ook nog een eerstgeborene zijn van de mensen. Die daar in de hemel komt. Als vorst. Als zoon van God. En daar is een ontzaggelijk lang ontwikkelingsproces voor geweest. Want de eerste zoon van God was Jezus. Dat wil zeggen, waarom was hij zoon van God? Omdat hij zijn plaats in de hemel innam. Hij zegt, ik ben niet van de aarde, maar ik ben van de hemel. En hij is ook begonnen om van die hemel te vertellen. En hij zegt tot de mensen, als je het aardse niet snapt, hoe kun je dan het hemelse snappen? En dat hemelse snappen heeft niet te maken met of je gestudeerd hebt of niet. Want dan nam Jezus, nou uitgerekend een stelletje vissers. Dat waren nou niet dat was nou niet het intellect daar. Ja. Maar dat waren mensen die hadden feeling voor de hemel. Die hadden een radar voor de hemel. En er zijn mensen die hebben dat niet. Die overpriesters, die schriftgeleerden, Je had er helemaal geen feeling voor. En Jezus wordt genoemd de eerstgeborene der ganse schepping. Dat wil zeggen dat hij de allerhoogste zoon van God is in de hemel 1, op aarde 2. Want hij wordt eerst koning in de hemel. Hij zegt niet, ik heb alle macht op aarde en in de hemel. Hij zegt, ik heb alle macht in de hemel. Hij deelde al tijdens zijn leven de lakens uit in de hemel. Want die machten die waren doodsbenauwd voor hem. Begonnen te schreeuwen als ze hem zagen. En vanuit die machtspositie van de hemel zal hij ook de machtspositie op aarde krijgen. En u begrijpt wel wie dat afremt. Dat is de tegenstander. Een tegenstander betekent Satan. Satan betekent tegenstander. Wanneer begint hij de mens tegen te werken? Zo gauw de mens gaat opklimmen. Als Paulus wil gaan opklimmen naar de hemel, hij zegt ik wil me verheffen. Nou, dan krijgt hij een engel van Satan. En die zit hem op alle mogelijke manieren dwars. Die stopt hem in de gevangenis, die geestelt hem, laat hem geestelen, die laat hem schipbreuk leiden enzovoort. Die wil hem opruimen. En dat hij zijn evangelie niet kan prediken. Hij zegt, opdat ik me niet zou verheffen. Opdat ik me maar klein zou blijven. Een mens is geschapen om groot te worden. En Jezus is de eerste van vele broeders. Hij is gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Hij is de eerste. De voornaamste dus. In de hemelse gewesten is hij de voornaamste, de eerste. Maar hij is gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Om vele zonen tot vorsten te maken in de hemel. Gezagsdragers die voor de troon van God staan. Dus Adam was een zoon van God. Maar ik zou zeggen, als je een jongen in de wieg hebt liggen, dan zeg je ook, dat is mijn zoon. Snap je? Maar je hebt er nog niet veel aan. Maar het is wel je zoon. Maar hij moet eigenlijk je zoon nog worden. Hij moet het nog waarmaken. Dat hij echt je zoon is. Nou, Adam was een zoon in de wieg. Was een natuurlijk mens. Paulus zegt tot bepaalde mensen in Korintiërs. Jullie zijn nog baby's. Ik moet nog mijn melk voeden. Geef ze maar pap. Ja. Hij zegt, ik moest er alleen maar pap bij doen. Ja, dat is goed. Ja. Maar een zoon, dat is één die vast voedsel heeft. En bij Job zien we dat die zonen Gods in de hemel vergaderd zijn. Daar zijn ze allemaal aanwezig, goed en kwaad. Ja, maar voor Gods troon staan en dan slechte engelen. Dat kan toch niet? Nou, de Bijbel zegt niet toevallig dat de Satan er zelf onder zat. Dus dat schijnt dan dat toch wel te kunnen. Ja. We kunnen op de aarde in de samenkomst kunnen ook goede en kwaad door elkaar zitten hoor. Dat is op aarde ook zo. Wat dacht u? Je hebt toch een hoop slechte mensen, je hebt een hoop goede mensen. Die wonen toch ook door elkaar. En toch... horen de goede bij elkaar. Ze horen wel bij elkaar. Gods volk hoort wel bij elkaar. Ook al woon je in een straat tussen een hoop slechte mensen. Ook al zit je in een buurt waarvan je zegt, nou die buurt die deugt niet. Maar begrijp je dan? Maar je hoort in wezen, vorm je toch een volk apart. Nou, dat is in de hemel ook. Die hemel, daar loopt ook alles door elkaar. Maar wat van God is, dat behoort tot het koninkrijk Gods. En wat van God op aarde behoort, behoort tot de gemeente. Tot de ware gemeente. En wat moet er nu gebeuren? Nu moet de hemel gezuiverd worden. De eerste hemel, dat is die ongezuiverde hemel, waar alles door elkaar is. Nou, op aarde is ook alles door elkaar. Dus in die hemel moet een oordeel gaan. Het oordeel, dat betekent de scheiding. Als ik iets oordeel, dan maak ik scheiding. Als ik op de mat sta en ik zit een lap stof te beoordelen, ja, veronderstel dat ik dat zou kunnen. Dan zeg ik, of mijn vrouw zegt dan, of liever mijn dochter, die doet het dan, die zegt, want die kan dat goed. Die zegt, dat deugt niet, en dan doet ze even dit, dat is niks. En dan komt ze met een lapje stof hè, thuis en dan s'avonds dan heeft ze een nieuwe japon. Nou. Dat is oordelen. Goed en kwaad, de scheiding maken. Dan moet eerst in die hemel geoordeeld worden. Er moet een scheiding gemaakt worden tussen goed en kwaad. En waar moet op de aarde het oordeel beginnen? Bij het huis Gods. Ziet u dat hetzelfde is? Het oordeel begint bij het huis Gods, bij de gemeente. Tussen de goede en tussen de kwade. Er komt een tijd dat al de kwade eruit vallen. Die worden bij elkaar gehaald door de boze engelen, staat er. En het goede, dat brengt me in de schuur. Nou, dat gebeurt in de hemel ook. Eerst in de hemel, dan op aarde. Daar staan engelen voor Gods troon. Dat zijn die wereldbeheersers. Die vorsten. Ik denk hier dat de streekgeesten ertussen zitten. Dat zijn kleintjes natuurlijk. Hè. Maar die hebben ook al vaak een hoop te vertellen hoor. Nou. Maar dat zijn de vorsten. En dan zegt de Heer tot Satan. En natuurlijk ook tot die anderen. Want die doen dat net zo goed. Dan zegt de Heer, waar ben je mee bezig geweest? Nou zegt Satan, ik heb die hele wereld. Ik ben overste van deze wereld, dus ik heb de wereld doorkruist. En ieder van die hoofdengelen, die heeft een stuk ervan. Dat zijn de wereldbeheersers deze eeuw. Van de wereldbeheersers, deze duisternis. Zegt de Bijbel, deze duisternis. En aan het hoofd staat daar de afgevallen overste van deze wereld. Maar hoe is die overste geworden? Wel, dat is daar in Babel gebeurd. Daar is toch de mens opgeklommen via spiritistische janses om gemeenschap te hebben met die geestenwereld. Met die zonen Gods. Nou, die kregen ze. En die engelen waren bestemd om de mens te dienen. Maar die afgevallen engelen, die willen dat niet. Want daar gaat de hele strijd om. Maar die willen heersen over de mens. Nou, toen begon het de mens in zijn dwaasheid, begon die engelenwereld te aanbidden als goden. En dan zegt de Bijbel, dat zijn de afgoden. Dat zijn de goden der volken. En daar in Babel is de afgoderij ontstaan. En ze namen de talen van die engelen over en die werden geabsorbeerd in hun oorspronkelijke eigen taal. Dus daar hoeven we nou niet zo trots op te zijn op al die talen. En nu doorkruist hij de aarde. En de Heer zegt, hij ook achtergeslagen op mijn knecht Job. Niemand is zo vroom en oprecht en wijkende van al het kwaad. Hij moet niets van jullie hebben. En wat zegt de duivel dan? Nou, die heeft geen goed woord voor een mens over. Wat mag een mens niet van de duivel? Die mag niet heersen. Die mag geen autoriteit bezitten, die moet klein blijven. Die moet maar met zijn neus op aarde blijven. He, dat hele beeld, je met je neus op aarde gedrukt worden. Dus je zegt, oh joh, Job. Nou, dat is allemaal maar show, hè. Hij is wel vroom, ja, maar dat... Kijk, en dan kun je zien dat de duivel de gedachten van Job niet kan lezen. Waarom? Hij zegt, hij doet het om de centen, zullen we zeggen. Hij doet het om het gewin. Hij interpreteert zijn eigen gedachten in Job. Hij projecteert zijn gedachten in Job. Hij zegt, dat doet hij om de baat. Hij heeft het zo goed. Hij denkt, om nog beter te worden, blijf ik God dienen. Hij zegt, maar pak het maar eens af. Zou je wel zien dat hij verandert. Ja? Hij was niet in staat om de gedachten van Job te doorgronden. Waarom niet? Omdat hij de liefde Gods van Job niet kende. Job die had God lief. En de duivel weet niet wat liefde is. En zeker niet de God. Hij kan zich niet voorstellen dat iemand God lief heeft om God zelf. Daarom kon hij heel die Job niet voorstellen. Kijk, de duivel kan de gedachte van een godsman niet overnemen, omdat hij doodeenvoudig niet in staat is om zo te denken. Als ik volkomen verleugend ben, kan ik de waarheid niet overnemen. Als ik enkel haat ben, kan ik de liefde niet overnemen. Dus hij kon zich niet voorstellen wie Job was. Je zou zeggen, ja, maar hij is dan toch goed, vroeger een goede engel geweest. Ja, maar er staat dat hij wat verloren had. Met zijn luister had hij verloren, zegt de Bijbel, zijn wijsheid. Hij is iets kwijtgeraakt. Hij is, we zullen zeggen, hij heeft in dat opzicht aan een seniele aftakeling is die onderhevig geweest. Hij is wat kwijtgeraakt. Zijn wijsheid en zijn luister voor God. Dat is helemaal veranderd in duisternis en in dwaasheid. Hij kan alleen maar zeggen, de mens is niets waard. Dat is nou het beginsel van de duivel. Maak een mens wijs dat hij niks is. Ik ben niks, ik ken niks, ik heb niks, ik weet niks. Dat zijn de nieten van de duivel. Misschien werk je er ook wel eens mee. Ik kan het niet. Ik heb het niet. Want dat is nu de gedachte van de duivel. Prent dat de mens in, dat hij niets waard is. En God zegt, jij moet een vorst worden. Je bent geen dubbeltje, maar je bent een gouden tientje. Ja, maar als ik nou allemaal volhoud dat ik nog geen eens een dubbeltje ben. Dan wil ik zeggen, een vuile vieze cent. Ja. En dat is er ingeprent bij de mens. Ja. Een mens is niks. Ik zal het je lezen wat die boze geest zegt in Job. Een gedaante stond voor mijn ogen. En ik vernam een fluisterende stem. Je hoort de duivel al. Beginnen ze zachtjes te spreken. Doen de vrome geesten altijd. Hè. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Wel nee, je bent allemaal onrechtvaardig. En dan komen ze bij, we zijn toch allemaal zondaars. Hè? Dan lachen ze nog zo'n beetje ook. Dan zeg ik altijd, kijk wat u bent, dat weet ik niet. Maar u moet van mij afblijven. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Of een man rein tegenover zijn maker? En wat zegt God van Job? Hij is rechtvaardig. En hij is rein. En Job zegt het zelf ook. Job zegt, ik heb nog nooit naar een vrouw gekeken. Een andere vrouw. Ja, dat zegt hij ook nog duidelijk. Job wist het wel. Job, als je een man Gods bent, dan denkt God groot over je. Kom ik nog wel eens op. Zie, in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen. En bij zijn engelen vindt hij dwaling. Dus Gods schepping deugt niet. Want zelfs op zijn engelen kan hij niet helemaal aan. Nou, dat was inderdaad zo. Want de duivel is ook gevallen. Daar kon hij niet op aan. Hoeveel te meer vindt hij dwaling bij hen die in lemenhutten wonen. Welke grondslag is in de stof die men als motten dooddrukt. Een mens is net als een mot. Je slaat hem zo dood. Dat is de mens. Druppeltje aan de emmer. Een stofje aan de weegschaal. Ja. Dat minderwaardigheidsprincipe. Dat principe, zouden we zeggen, van de verwerping. Dat drukt hij erin. De mens moet klein zijn. En God wil dat de mens groot wordt. Om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Want als een mens klein is, dat is een belediging van God. Want God is zijn maker. Als ik zeg, Rembrandt deugt niet. Waarom niet? Dan zeg ik, dat schilderij is niks waard. Want dat is een schilder. En die schilder is groot door dat schilderij. En God is groot door zijn schepping. Als zijn schepping niet deugt, deugt God niet. Daarvoor is het aan God alles en alles gelegen om te laten zien dat die schepping wel deugt. Dat dat herstel in die schepping ligt. Daarvoor doet God het zelf niet. God zegt tegen de mens, jij moet die vijand verslaan. Ja, God die kan die duivel van zijn troon afjagen. Ja, maar dan heeft die schepping het niet gewonnen. Maar God heeft de schepping gemaakt, God heeft de mens gemaakt om op zijn troon te zitten. Dan zal die mens moeten bewijzen dat hij een schepping Gods is. Dan gaat God hem dat niet uit zijn vingers halen. God zegt, jij moet, ik heb je alle macht gegeven over de legermacht van de vijand. Nou, dat zullen jullie moeten doen. Als die troon van God, als daar geen vijanden meer staan, zullen wij ze er weg moeten halen. Zullen wij ze in de kraag moeten pakken. Ja? En eruit moeten slingeren. Net als een adder die achter zijn kop grijpt en je werpt hem in het water. Nou, zo moeten wij met die machten doen. Naar de dood brengen. Je beledigt dus God als je een mens klein maakt. Als ik tegen een kind zeg, jij bent niks en er komt toch niets van je terecht. Dat zeg je gezond verstand al. Dat je dan zo'n kind in de put helpt. Ja. En God zegt, je tast mijn schepping aan. Het is altijd, net als een goede onderwijzer, ja joh, het lukt dan nog niet, maar als je bij mij nog, ik heb eens een jongen in de klas gehad vroeger, nou, dan kwam hij naar voren en dan schreef hij de gekste fouten op. En ik zei, joh, wat ben ik blij dat jij hier staat. Ik zeg, want als jij nou dadelijk een 7 haalt op je eindexamen over een paar jaar, ik zeg, dan zeg je dat heb ik allemaal daar op die school geleerd. Ik zeg, hij heeft van mij geleerd. Ja? Ik zeg, aan mij te danken. Ik zeg, ja, want je weet niks. Ik zeg, want het gaat meestal zo als de jongens slagen, dan zeggen die vader en moeder, die zeggen, de jongen is zo knap. En als ze zakken, dan zeggen ze, die school die deugt niet. Begrijp u? Die mens, moet je telkens zeggen wat hij is. Dan zeg je, joh, je maakt er nou nog 10 in. Je zou zien, als je nou nog een beetje goed luistert, dan haal je dadelijk veel minder. Nou, je komt er wel. Nou, die jongen, die haalde ook die 7. Daarvoor is ook dat verhaal nooit vergeten. Een jongen uit een dorpje. Uit Kedichem. Ja, als je dat zo ooit weet te liggen. Dus als je een mens klein maakt, beledig je God. Want dat is een schepper. En als je jezelf klein maakt, beledig je God ook. Speel je de duivel in zijn kaart, om dat nou eens te zeggen. De kaartspel is ook duivels, zegt men. Want dan wordt de naam van God aangetast. Want de naam van de maker, de naam van Rembrandt staat in verband met zijn schilderijen. En de naam van God staat in verband met zijn schepping. Als die schepping niet deugt, deugt God niet. Dus wat doet de duivel? Die discrimineert de schepping van God. Dat hebben we nu gelezen. Die zegt, oh, is niemand rein. Ze zijn allemaal fout. God zegt, nee, Job. Die wijkt van het kwade. Ja. Kijk, die machten die gaan de wereld rond. En de duivel gaat de wereld rond. Want die is de overste. Die heeft die macht gekregen. Van wie? Ja, daar in die torenbouw van Babel. Daar heeft de mens gezegd. Wij gaan jullie als goden aanbidden. En wij halen ze naar beneden, die machten. Die vorsten uit de hemel. Nou, toen werd hij overste van deze wereld. Hij zegt tot Jezus bij de verzoeking in de woestijn, als je nou voor mij neerknielt, dan krijg je al die koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, want ze zijn mij overgegeven door God. Ja, God is al aan de duivel de wereld overgegeven. Hoe komen de mensen erbij? Dat doet God niet. De mens heeft dat gedaan. Want de mens die was overste van de wereld en die heeft het overgegeven. Eerst door de zonde in het paradijs heeft hij hem binnengehaald. En door die tweede zonde, daar bij die toren van Babel, heeft hij die vorsten naar beneden gehaald. Ja. Die wereldbeheersers. De overste deze wereld. Ja. En de mens, die is hem gaan dienen. Ja. En dan zegt de duivel tegen Jezus, nou als je nou voor mij neerknielt, Eventjes maar. Was je maar wijs van onderdanigheid, dan stel ik jou aan. Later vindt hij zo'n mens. Dat is de antichrist. Dan doet hij precies hetzelfde. En dan geeft hij hem al zijn macht en al zijn krachten en zijn troon. Door middel van zo'n beest uit de afgrond. Maar daar praten we maar niet over. Een zoon van God, de eerste, en de zonen Gods, die op hem lijken, let erop, die niet alleen zijn beeld dragen, maar ook hem gelijken. Geestelijke mensen zijn. Die zijn capabel voor een wereldregering over te nemen. Kijk, wij zullen de wereldregering overnemen in de hemel en op de aarde. Dat is, wij zijn geen koningen alleen op de aarde, dat zegt de Bijbel ook, maar wij zijn allereerst koningen in de hemel. En je begint met koningschap in de hemel en je eindigt met koningschap op de aarde. Jezus was eerst koning in de hemel en dan wordt hij het op de aarde. En God zoekt vele zonen uit, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hoe komt die mens nou tot die heerlijkheid? Kijk, ik zeg, die Job, die duivel die ging rond. En die zag Job. Nou, in Zachariah staat er ergens in 1, Zachariah 1, dan komen die paarden terug die over de hele wereld kruisen en dan zeggen ze, het is rustig, heel rustig op de wereld. En dan begint Zachariah te wenen. Want als de duivel zegt, het is rustig op de wereld, dan is het fout. Kijk, hij had de wereld doorkruist, had er maar één gezien, dan had hij moeite mee. En dan wordt die duivel onrustig. Kijk, als de duivel het rustig vindt op de aarde, en zoals doorkruist, dan gaat die zonde, die gaat geruisloos verder. Maar als die verzet krijgt, dan maakt hij zich kwaad. En hoe meer de mens zich gaat verzetten, hoe meer zonen Gods er op aarde komen, hoe meer het volk Gods in die hemelse gewesten gaat leven, hoe kwaaier die wordt. In het Oude Testament staat er niet, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie die kan verslinden, want er waren er maar enkele. En die waren dan nog niet eens in die hemelse gewesten, dat konden ze nog niet. Maar Petrus zegt, als wij als zonen Gods geestelijke mensen worden, nou dan gaan wij onze autoriteit bewust worden. Dan gaan we ons verzetten en we zeggen, ik ben de baas over die macht. En die macht die zal mij gehoorzamen. Ja. En dan wordt hij briesend. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Ja, daar bedoelt hij ons mee. Hij probeert u te verslinden, zo gauw u God gaat dienen op de juiste wijze. Als u dat autoriteitsprincipe overneemt, ik ben wat. Omdat ik bestemd ben voor de troon. Als er een prins is, die is niet hoogmoedig als hij zegt, ik ben een koning. Want daar is hij voor geboren. Nou, wij zijn geboren voor koningen. Wij zijn niet geboren als een dubbeltje. Dan zeggen ze, word je nooit geen kwartje. Maar wij zijn geboren als regeerders. Ja. En hoe doet God dat? Nou, ik zal even die lijn noemen. Allereerst worden wij losgekocht van de boze. Want we hebben hem erkend als de overste. We zijn zijn slaven geweest. Slaven der zonde. Nou, dus je wordt eerst losgekocht. De losprijs is betaald. Dat willen de mensen ook al niet zo makkelijk geloven, hoor. Dat is één. Dan word je bevrijd. Dat is twee. Van de machten der duisternis die een vat op je hebben. Het zij dat je dat zelf doet. Het zij dat je je laat helpen door een oudste of een broeder. En dan ga je herstellen. Dat is drie. Of genezen. Dat vond ik zo mooi. Wat ik gisteren las. Hij verbrijzelt en geneest. Is het niet mooi? Eerst die duivel verbrijzelen en dan genezen. Ja, daar vallen de mensen zo over die zo'n tekst, hè? Hij dood en hij maakt levend. Ja, wij verwijzen die machten naar de afgrond, dat is naar het dodenrijk. En dan wordt de mens levend. Ja, verbonden met God. Dus, losgekocht 1. 2, bevrijd. 3, hersteld. Of genezen. En vier? Wat komt er dan? Vervuld met Gods geest. En dan ben je overgezet in de hemelse gewesten. En daar moet je doorgroeien. Dan moet je gaan groeien. Door je wedergeboorte ben je in de hemelse gewesten, maar je moet daar functioneren. Je moet er niet in de wieg blijven. Dus je moet daar groeien. Doorgroeien totdat de Bijbel zegt, totdat de mens Gods bekwaam is tot alle goede werken. En wat is goed werk? Dat is het werk dat Jezus gedaan heeft. Ja. Dat is het doel van de prediking. Opdat, dat is een doelaangevend voegwoord. Opdat staat er, de mens Gods bekwaam is tot alle goed werk. Weet je wat men leert? Dat de mens bekwaam is tot allerlei slecht werk. Nee, de Bijbel zegt opdat hij bekwaam is tot alle goed werk. Weet je wat, maar je zult dat eerst moeten geloven. Als ik geloof dat ik bekwaam ben tot alle slecht werk, dan ga ik slecht werken. Als ik een kind voortdurend zeg, je kunt het niet, dan kan dit niet. Maar als ik voortdurend mij voor ogen houd, ik kan het wel, want God is in mij, woont met zijn geest in mij, en hij werkt door mij, dan kan ik het ook. Geef daarom de moed maar niet op. Je zit in een goede gemeente in elk geval. Nou, ook morgen dan, want ik zie dat tijd is, moet u nog eens opzoeken een plaats uit het Nieuwe Testament. Daar ga ik morgen eens mee beginnen. Romeinen 9. Romeinen 9. Daar moet je zelf maar eens over denken, wat u ervan klaarmaakt. Romeinen 9, vers 26. Romeinen 9, vers 26. En daar staat, en het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden, zonen van de levende God. Dan moet u eens overdenken wat dat betekent, ter plaatse. Daar heb u misschien nooit aan gedacht. Ter plaatse. Huh? Weet je? Synagoge. Staat daar synagoge. Ter plaatse, wat dat is. Welke plaats? Achteraf plaats of een belangrijke plaats. Ter plaatse waar gezegd is, gij zijt mijn volk niet, daar ben je de zoon van de levende God. Ja, dat is voor morgen.